Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
We gaan luisteren naar het slot van Johannes 1 en het begin van Johannes 2... Dat sluit aan bij de vorige keer, 4 weken geleden dat ik hier was. Toen had ik al min of meer beloofd van bij Leven en Welzijn. Dan zullen we op dat vervolg nog ingaan. Want we zaten nog wat met dat slot van Johannes 1. Daarom lees ik dat er zo nog even bij, die laatste 2 versen. Het thema van morgen is een bruiloft met nieuwe wijn. Nou, dan weet je denk ik al wel over welk verhaal het gaat. Over de bruiloft in Kana. De vorige keer hebben we gezien hoe Jezus op die eerste paar dagen eigenlijk een begin maakte met het verzamelen van een gemeente. Een kom maar kijken gemeente hebben we dat toen genoemd. Want dat deed hij zelf. Kom maar kijken hoe ik leef en waar ik leef. En dan zul je zien wat voor verschil dat maakt. En we hoorden al de echo, Filippus die Nathanael met diezelfde woorden erbij riep. En dan loopt het eigenlijk over na hoofdstuk 1 in die bruiloft in Kana. Een bruiloft die vragen oproept, want wie is de bruid? Wie is de bruidegom? De bruidegom wordt 1 keer genoemd, die wordt er aan het eind bijgeroepen. Wat voor bruiloft is dat eigenlijk? Laten we het eerst maar lezen. Johannes 1, vers 51 tot en met 2, vers 11. Dan beginnen we bij de reactie van Jezus aan het adres van Nathanael, die net onder de indruk is gekomen dat Jezus wist dat hij daar onder die vijgenboom zat. Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u allen, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. En op de 3e dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover deze lezing van Gods woord. Heeft u wel eens zo'n de wijn is op moment gehad? Ja, dat kan natuurlijk letterlijk op een feestje wat je georganiseerd hebt, wat dan in het water dreigt te vallen, als voortijdig inderdaad de wijn op is. Maar ik bedoel niet zozeer letterlijk. Ik bedoel, heb je wel eens figuurlijk zo'n moment gehad in je leven dat je dacht van, ja, en nu is de wijn op. Dat wat ik aan kan leveren, wat ik serveren kan, om zo te zeggen, dat is op. Ik weet niet meer hoe het moet. Ik herinner mezelf, een moment dat ik achteraf zo zou kunnen noemen. Dat is al jaren geleden. Ik was toen ruim 20 jaar geleden net evangelist. De Alpha-cursus, ik weet niet of die hier bekend is, maar die was ook net in Nederland geïntroduceerd. En als evangelisten bij de IZB zijn we daar, tenminste de meesten zijn daarmee aan de slag gegaan. En ik weet nog goed dat we voor de eerste keer het weekend hadden. Het weekend waarin je, nou ja, de drie inleidingen rondom de Heilige Geest. Dus dat is natuurlijk toch al heel moeilijk om naar mensen die niet vertrouwd zijn met kerk en geloof, om dat duidelijk te maken. En de derde inleiding die gaat dan over hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest. Nou, dat was in die Alpha-cursus voor mij ook nog redelijk nieuw, want daar hebben we het in de kerk en ook de kerk waar ik uitkom, hebben we het daar niet zo vaak over gehad. Over hoe je vervuld kunt worden met de Heilige Geest en wat er dan met je gaat gebeuren, waar je dat aan kunt merken. Dat je misschien wel in vreemde talen gaat spreken en zo. Dat was voor mij een ver van mijn bed show. Maar ik moest die inleiding houden en ik zie me nog zelf daar buiten het gebouw zitten waar dat plaatsvond. En ik dacht van ja, nu moet het gebeuren, maar ik zou niet weten hoe. Moet ik dan speciale dingen zeggen, speciale dingen doen, bepaalde gebaren maken? Ik was gewoon enorm gespannen. En achteraf denk ik, omdat ik er later nog meer mee bezig ben gegaan, er meer in heb verdiept, het geheim is dat je je toevertrouwt. Dat je zegt van, doet u het maar. En natuurlijk heb ik daar wel om gebeden. Maar ik voelde gewoon die spanning. Want ik dacht toch ergens van, ja, nu moet ik het gaan doen. Zo'n moment dat je denkt van, ja, mijn wijn is op. Ik zou niet weten waar ik dat vandaan moet halen. Ik kan toch de Heilige Geest niet uit de hemel plukken, om zo te zeggen. En in het hart van die mensen leggen. Hoe kunnen ze vervuld worden met de Heilige Geest? Misschien zijn er in de dingen die God je heeft opgedragen, misschien ook wel als ambtsdrager, ook van die momenten geweest dat je dacht van ja, ik weet niet meer wat ik zeggen moet. Ik weet niet meer wat ik doen moet in deze situatie. Met alles wat ik geleerd heb en meegenomen heb en ervaren heb, het schiet tekort. De wijn is op. Nou ja, dat was in Kana natuurlijk ook wel echt een probleem op die bruiloft. Want je moet je daar die Oosterse gastvrijheid bij voorstellen. Dat moest echt rijkelijk zijn. En je moest er een week mee vooruit kunnen. En als dan, ja, nou, op welke dag zou dit geweest zijn? Dag 2 misschien al, of 3? Nou ja, laat het eens 4 of 5 zijn geweest. Maar dan nog, ze hadden echt een probleem. En dat zou ze misschien wel hun leven lang worden nagedragen. Weet je nog, die mensen, die hadden te weinig wijn op hun bruiloft. Dat is toch ook wat? Wat een arme toestand was dat. Wat is dat eigenlijk? Die wijn. Die bruiloft. Wie zijn die bruid en die bruidegom? Ze worden niet bij namen genoemd. Zoals gezegd, de bruid komt er helemaal niet in voor. De bruidegom, nou ja, die wordt dan één keertje genoemd, een soort op het matje geroepen door de ceremoniemeester. Het lijkt wel alsof het ook weer niet om hen draait. Nou ja, in ieder geval niet die concrete man en vrouw die daar hun bruiloft hadden in Kana. En waarom in Kana, in zo'n uithoek? Het roept allemaal vragen op. Als er uit Nazareth, zoals we de vorige keer hoorden, al niks goeds kan voortkomen. Nou, Kana is zo mogelijk een nog kleiner dorpje. We komen het alleen hier tegen. En 2 hoofdstukken later nog een keertje in het Johannes-evangelie. Maar verder wordt het eigenlijk niet genoemd. Ja, Nathanael blijkt er vandaan te komen, lees je in Johannes 21 nog aan het einde van dit evangelie. Dus daar ligt ook de link met het voorgaande. Dit is waarschijnlijk niet toevallig dat Nathanael net hiervoor wordt genoemd en nu de plaats waar hij vandaan komt. Ja, laten we even teruggaan inderdaad. Daarom heb ik die laatste 2 versen daar nog bij gelezen. Jezus zegt dus tegen Nathanael, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. En daardoor was hij zo onder de indruk dat hij tot zijn belijdenis kwam. U bent de Zoon van God, de Koning van Israël. Maar dan voegt Jezus eraan toe, vanaf nu zult u u zult grotere dingen zien dan deze. En daar moeten wij dus de oren gaan spitsen. Of misschien beter gezegd, moeten we onze ogen wijd open hebben en alert zijn. Als Jezus zegt, jullie zullen grotere dingen zien. Nou, dit was al heel wat. Dat hij wist dat Nathanael daar ergens onder die vijgenboom zat. Je zult nog grotere dingen zien. En wat dan? We hebben vorige keer ook gehoord. Ja, dan noemt hij dat beeld wat aan Jacob doet denken. Van de hemel geopend zien. En de engelen van God omhoog gaan en neerdalen op de Zoon des Mensen. Op hemzelf, met andere woorden. Daar zal ergens die verbinding van hemel en aarde gaan plaatsvinden. En kennelijk dat grotere dingen zien, heeft daarmee te maken. Jullie zullen de hemel open zien, zodat de relatie met God weer hersteld wordt. De relatie die kapot was. Sinds Genesis 3 al, sinds mensenheugenis. Wij weten niet beter dan dat de relatie met God verstoord is. En dat je die ook zomaar niet zelf weer kunt herstellen. Dat we daar iemand voor nodig hebben. En dan vervolgt het, op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. Nou, dan moet je helemaal gaan opletten. Jezus heeft al gezegd, je zult grotere dingen zien. En dan volgt op de derde dag. Nou, dat is in de Bijbel altijd een aanwijzing. Let op, nu gaat er iets beslissends gebeuren. Om maar één voorbeeld te noemen wat ons heel bekend is later uit het evangelie. Jezus is op de derde dag opgestaan uit de doden. Dat is een cruciaal verschil, op de derde dag. Dus hier moeten we zeker onze oren spitsen. Op de derde dag. Misschien ook wel als we nog doortellen met die 4 dagen van Johannes 1, omdat we hier op de 7e dag uitkomen. Op de Sabbatdag. Nou, ik weet niet of dat ook nog verband houdt met elkaar, maar mogelijk wel. Ondertussen zijn we hiermee gekomen in dat beeld van Jacob, die droom van Jacob. Nou, die zullen jullie wel kennen inderdaad, dat hij die ladder ziet, als hij daar in, ja, wat hij later Bethel noemt, overnacht onderweg naar zijn familie in Haran. Dan ziet hij daar die ladder met de top in de hemel, en waar inderdaad de engelen vanaf de aarde, overigens opmerkelijk genoeg, naar boven gaan en weer naar beneden. En dan krijgt hij geweldige belofte van God te horen. Dat dit land waar je nu op slaapt, dat van jou zal zijn. En wat hij dan doet als hij wakker wordt en zich realiseert dat het niet zomaar een droom was, maar een droom die God heeft gegeven, dan richt hij die steen waar hij naast had geslapen, die richt hij op en die zalft hij met olie. En in de Joodse traditie wordt dat ook verbonden met de komst van de Messias. Want de Messias is de gezalfde, de Christus. Dus hier moeten we op gaan letten. Dat is al opmerkelijk. Waarom verwijst Jezus daarna terug? Nou, dat zou wel eens een code-aanduiding kunnen zijn van let op. De Messias komt. Of misschien wel, let op, ik ben het die gekomen is, de Messias. En dan vervolgt Jacob zijn reis. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik, toen ik het nog niet goed gelezen had, dacht ik van ja, volgens mij is Jacob daar op de vlucht, hè? Want hij heeft natuurlijk Esau beduveld door die eerstgeboortezegen van zijn vader af te troggelen op valse gronden. Jacob, de bedrieger. En hij vlucht nu uit angst voor zijn broer naar familie in Haran. Maar dat is niet helemaal waar. Het is veel verrassender waarom hij daar naar onderweg is. Ik weet niet of u dat paraat heeft, maar ik zal het anders even erbij lezen. In Genesis 28, het begin van dat hoofdstuk, nog voor dus die droom in Bethel, daar staat dit. Toen riep Isaac Jacob en zegende hem. Dat is nog weer een latere zegen dan die eerstgeboortezegen. En hij gebood hem en zei tegen hem, neem geen vrouw uit de dochters van Kanaan. Sta op, ga naar Paddan Aram, naar het huis van Betuel, de vader van je moeder, en neem vandaar een vrouw voor je uit de dochters van Laban, de broer van je moeder. En mogen God de Almachtige je zegenen en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden. Daarom is Jacob daar onderweg. Hij is op zoek naar een vrouw. Een vertrouwde vrouw. Niet een uit Kanaan die andere goden dient. Maar een uit zijn eigen familie. En zo komt hij inderdaad uiteindelijk daar aan. Dat lees je in Genesis 29 dan. En dan komt hij, ja, wij zouden zeggen toevallig, bij de put zijn nicht tegen. Terwijl hij nog niet weet dat het zijn nicht is, Rachel. En het is meteen raak, de vonk springt over. Hij is bereid om daar 7 jaar voor te werken, om met haar te kunnen trouwen. En dat gebeurt dan uiteindelijk ook. Dan lees je in vers 22 van dat hoofdstuk. Daarna verzamelde Laban al de mannen van die plaats en hij richtte een maaltijd aan. Eigenlijk staat daar, hij richtte een bruiloft aan, een bruiloftsmaal. Hetzelfde woord als dat we in Johannes 2 tegenkomen. En dat zal dus niet toevallig zijn. Dat maakt hier in Johannes duidelijk, waar is Jezus naar op zoek? De Messias die komen zou. Hij zoekt een vrouw. Hij zoekt een bruid. En daarom is het niet toevallig dat het vervolgt met die bruiloft in Kana. Hij is op zoek naar de relatie die God graag met zijn volk wil. Want in het Oude Testament is dat al een volk, een beeld voor het volk van God, de bruid. En de Heere God als de bruidegom. En hier maakt de evangelist Johannes duidelijk, bij wie je natuurlijk altijd inderdaad nog eens even dieper mag nadenken. Hier gaat dat beginnen. Jezus is gekomen. Hij roept mensen, volg mij. Hij start een kom maar kijken gemeente. En dan vindt er die bruiloft plaats. Met andere woorden, zegt de evangelist Johannes, dat is wat er nu aan het gebeuren is. Nu Jezus zo mensen bij zich roept om hem te volgen, om bij hem te horen, om deel uit te maken van zijn volk. Dat gaat nu eindelijk gebeuren. En daarom is die oude wijn ook op. Die wijn die wij zelf kunnen leveren. Het Oude Testament getuigt er al van dat dat tekortschiet. Wij kunnen als mensen ons best doen om de geboden van God te houden. Ons uiterste best, maar ja, kijk maar in je eigen leven. Dat lukt lang niet altijd. Op die manier werkt het niet. En dat heeft God gezien. En daarom heeft hij zijn zoon gezonden. Om niet op die manier, maar op een andere manier. Door zijn genade. Door zijn offer aan het kruis, zoals we dat vandaag ook gaan vieren. In brood en wijn. Door zo een bruidsgemeente te werven. En naar jou en naar mij gaat ook vandaag weer de vraag uit, wil je daarbij horen? Jezus vraagt, hou je van me? Wil je bij me horen? Wil je met mij door het leven gaan? Niet alleen hier en nu, maar voor altijd. Want ik heb eeuwig leven voor je. Wil je in mijn omgeving zijn? Wil je mij helpen en dienen? Wil je mij liefhebben en volgen zoals een vrouw haar man? Dat is wat Jezus toe oproept, wat hij eigenlijk duidelijk maakt met dit wonder. Want hij brengt betere wijn. Misschien moeten we wel zeggen de beste wijn, nieuwe wijn. De relatie met hem krijgt een totaal nieuwe vorm, een totaal nieuwe smaak die we ons hier op aarde eigenlijk nog niet echt kunnen voorstellen. Ja, we mogen er zo een voorproefje van hebben. In brood en wijn. Hij is genadig in ons midden. Hij die zijn leven voor jou en voor mij heeft gegeven. Hem alle lof en eer. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.